graag 1 Thessalonicense 2 met jullie lezen. Dat had je kunnen voor vermoeden eigenlijk. 1 Thessalonicense 2. Ik lees dat weer voor uit die zogenaamde herziene Statenvertaling. Dus even rustig meekijken. We waren gisteren op een Maranatha-dag en toen ging een broeder spreken over Lucas 9. En ik las uit mijn NBG-vertaling mee. En toen bleken er 2 stukjes tekst in te staan die, beter gezegd, in mijn vertaling niet te staan. En daar schrok ik eigenlijk een beetje van. En het waren niet onbelangrijke stukjes tekst. Ik heb dat ding al een poos, die herziene Statenvertaling. Ik denk, het wordt toch tijd dat ik misschien wel wat meer gebruik ga maken van deze vertaling. 1 Thessalonicense 2. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, dat is waar ze in de gevangenis gezeten hebben, voeten in het blok en ze 's nachts gingen zingen, dat is die geschiedenis. In Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben we toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard, maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Maar we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. We zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar we zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster, andere vertalingen hebben, zoals een moeder haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilde delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders, want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God die u roept tot zijn koninklijke heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken ze voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn over hen is gekomen tot het einde. Maar wij, broeders of broeders en zusters, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen. Althans, ik, Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover. De brief aan de Thessalonicense gemeente, in 3-4 weken ontstaan. Enorm gegroeid in hele, hele korte tijd. Dat hadden we de vorige keer geprobeerd duidelijk te maken dat zoiets mogelijk is in 3 sabbatten. Zo is het geweest. 3 sabbatten lang heeft Paulus daar gesproken. En in 3 sabbatten, dus in 3 weken, is daar een gemeente ontstaan die zich van de afgoden tot God had bekeerd. Om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat staat in die eerste brief. En nu wilde Paulus hen graag terugzien. Hij heeft pogingen ondernomen om opnieuw hun aangezicht te zien, maar de Satan heeft dat verhinderd of belet. Nou, daar kun je best een stevig gesprek over hebben, een stevige discussie over beginnen, van hoe machtig is Satan? En als je dat dan wilt, en als de Heer dat dan wil, kunnen er omstandigheden zijn die de Satan veroorzaken, waardoor je niet in staat bent te reizen, te gaan, te komen, in dit geval in Thessalonica. Ja, dat kan. Eigenlijk weten we dit allemaal. Je kunt je voornemen om, laat ik maar zeggen, te spreken ergens, of te dienen, of te zingen, of te getuigen. Terwijl je, als je dan daarheen wilt, op dat moment ziek wordt, dan weet je dat de Satan kan verhinderen. Dat wil nog niet zeggen dat het plan op zich verkeerd was, maar op dat moment kennelijk niet de juiste tijd van de Heere is geweest. Zo heeft Paulus zich verschillende keren iets voorgenomen. Je vindt het in dit boek Handelingen dat hij naar links wilde gaan en de Satan verhinderde. Of naar rechts wilde gaan en de Heilige Geest liet het niet toe. Dus er zijn 2 dingen. De Heilige Geest kan rechtstreeks verhinderen, niet toestaan dat het op dit moment of daar gebeurt. En de Satan kan door zijn verdorvenheid dingen brengen, blokkades brengen, misschien wel opstand creëren, misschien wel een gevangenis creëren waarin je helemaal gekluisterd zit, helemaal vast zit, waardoor Paulus toch niet dat kan doen wat hij zo graag had gewild. Want Paulus wilde zo graag een vader zijn en een moeder zijn voor de gelovigen daar. We nemen aan dat hij zelf nooit getrouwd geweest is. Anderen betwijfelen dat. Er zijn altijd wel discussies over van alles en nog wat. Ik weet het niet, maar het is in ieder geval niet in de schrift vermeld dat hij getrouwd zou zijn. Hij zegt zelfs, hebben wij niet het recht een vrouw, een zuster als vrouw met ons om te voeren, gewoon op reis mee te nemen, evenals Kefas, dus Petrus en al de anderen. Dus dat recht hadden ze wel, maar hij heeft dat niet gebruikt, of hij had geen vrouw, of hij heeft dat recht gewoon nooit gehanteerd. Hoe ook, Paulus is een hele uitzonderlijke broeder geweest, een bijzondere knecht van God. Hij is door de Heere zelf geroepen op een speciale manier, en hij heeft op een speciale manier opleiding gehad. Die eerste opleiding is een fundament, gewoon bijbelkennis van het Oude Testament heeft hij gehad in de school van Gamaliel. We waren net met onze familie in die school van Gamaliel. Dat wou ik graag om duidelijk te maken dat onderwijs toch wel heel, heel, heel erg belangrijk is. En dat het een fundament geeft voor later. Dat fundament is altijd gebleven. Ik neem aan dat Paulus de brief aan de Hebreeën heeft geschreven. Nou, ik zou niet weten waar hij dat, die tekst er allemaal vandaan zou moeten halen. De Heilige Geest doet dat. Tenzij ook die dingen al onderwezen zijn in zijn leven. Maar daar gaat het mij niet om. Paulus wilde voor de gelovigen daar een liefdebron zijn. Hij wilde ze voeden als een moeder of als een voedster koestert. En hij wilde als een vader richting aangeven en vermanen. Vermanen is bij ons super negatief. Dat is een beetje, nou ja, de pedagogische tik of zo. Ik denk niet dat dat zo is. Ik weet niet of je ooit gelezen hebt wat op de doopsgezinde kerken in Nederland en in het buitenland stond. Daar staat nooit dienst om 10 uur 's morgens. Er staat altijd vermaning. Om 10 uur. Krijgen die alleen maar op hun kop? Nee, want vermaand elkander met deze woorden, 1 Thessalonicenzen 4, weet je wel, als het gaat om de komst van de Jezus, is hetzelfde woord als vertroost elkaar met deze woorden. Het is hetzelfde woord. Vermaning, vertroosting. Dus als Paulus als een vader wil vermanen, dan bedoelt hij daarmee ook vertroosten. Bedoelt hij ook te zeggen, ik wil je bemoedigen. Maar ik wil ook als een vader richting geven. Ik wil stuur geven. Dat wilde hij zijn. En eigenlijk is dit hoofdstuk een complete illustratie van zijn weg. De geloofsweg van de apostel Paulus. En ik kan dat het beste neerzetten met de tekst uit Efeze hoofdstuk 4. Wandelt dan waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. In de brief van de Efeziërs zegt diezelfde schrijver, Paulus, je bent zo bijzonder, je bent zo uniek, en God heeft zo'n bijzonder plan met je. Hij wil je bij zich hebben in het huis van de Vader. Hij wil je gelukkig maken. Hij wil je daar laten stralen. Hij wil zo de Heer Jezus compleet zien worden met zijn bruid. Hij wil daar duidelijk maken wat die bijzondere plek is van de Heer Jezus. Zodat hij de eerstgeborene zal zijn onder die vele broeders, onder dat hele gezelschap daar. Wij zijn bijzonder gezegend. Iedereen die hier is en de Heer Jezus kent als zijn heiland en als zijn verlosser, mag zich zo eigenlijk wel een beetje complimenteren en zeggen van, nou, ik ben ook iets bijzonders. Dat zeiden de buren vandaag misschien ook al, maar toen je te veel lawaai maakte. Maar dat is negatief. Maar je bent echt iets bijzonders. Je bent echt uniek. Je bent werkelijk buitengewoon gezegend. Echt uniek. En ik ben bang dat de meeste gelovigen hun zegen, hun geweldige positie een beetje kwijt zijn. En dat ze een beetje voorthobbelen van het ene probleem naar het andere. En een beetje, nou eigenlijk een beetje gaan puinruimen en een beetje ad hoc allerlei dingen doen, zomaar. Want ja, dat moet ook, dat komt dan ineens op je pad of zo. Maar de positie die je hebt in de Heer Jezus, dat wat je bent voor God de Vader in de Heer Jezus, dat moet eigenlijk zo helder zijn als het 2 keer 2, 4 is. En Paulus zegt, dat heeft ook consequenties voor je wandel. Dat heeft gewoon gevolgen voor de route die je gaat. Wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Er staat trouwens heel veel over wandelen in de brief aan de Efeziërs. Wandelen in het licht en wandelen in de liefde en wandelen niet als onwijzen, dus wandelen als wijzen. Dus al die dingen komen daarvoor. Nog een paar uitdrukkingen. Maar ik kom maar bij één punt uit. En dat wil ik graag delen. Wij worden nu, volgens de Bijbel, in Romeinen 12 bijvoorbeeld, opgeroepen om onze redelijke eredienst, onze verstandelijke godsdienst te beleven, inhoud te geven. Wat is onze verstandelijke, onze redelijke godsdienst? Nou, dat is, voor zover ik het zie, maar één ding, en dat is het spijsoffer. En dit klinkt dan gelijk heel erg beladen en super moeilijk. En nu moeten we het dan hebben over die offers. Nu, er zijn een vijftal offers, dat is vaker aan de orde geweest, bij de tabernakel en ook wel eens anderszins. Maar er is in het Oude Testament sprake van een schuldoffer. Dat heeft altijd te maken met je prut, met je schuld. Je bent iets schuldig geworden, je bent schuldig, je staat schuldig voor God. En dat, die schuld moest worden weggedaan. Amen. En dat is gedaan. Nu zegt het Oude Testament zo prachtig dat als die schuld door een soort taxateur van de Heere wordt ingeschat, zeg maar op 1000 wordt gezet, dan moest er 20% bijgegeven worden. Ik vind het schitterend altijd als ik eraan denk dat mijn schuld, zeg maar een getal, daar is voor betaald door de Heere Jezus. Maar hij heeft 20% extra betaald. Dus als je 1000 eenheden schuldig zou zijn, dan heeft hij 1200 eenheden betaald. Dat zegt de Bijbel. God heeft gewoon meer teruggekregen dan Adam en Eva ooit weggenomen hebben. En God heeft dus ook volle grond om jou meer te geven dan Adam en Eva ooit hadden. Dus een rechtvaardige grond. Dit is super, dat jij meer kunt krijgen dan Adam en Eva ooit kwijtraakt. En dat is zo. Stel dat God je terugbracht in de situatie van Adam en Eva, liep je nog in die tuin. Dan woonde je misschien in Iran, een leuke plek misschien om te wonen, of in Irak. Maar dan had je niks als het gaat om het huis van de vader. Dan was je nooit bedoeld geweest om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dan is het nooit zo geworden dat de Heer Jezus kan zeggen, de heerlijkheid die ik had voor Adam en Eva waren, voor de grondlegging van de wereld, die geef ik aan jullie. En ik wil het met jullie delen. Je bent bijzonder gezegend, buitengewoon gezegend. En God heeft alle schuld zien weggaan door het geweldige van de Heer Jezus, die voor jou de schuld wilde betalen. En de enige die echt kon taxeren hoe hoog de schuld was, ja, dat was de Heer Jezus, want die kende de koers van de hemel. Die wist precies hoe het moest. Ik kan daar wel teksten voor bedenken, want die staan er ook hoor, dat er betaald moest worden naar de heilige sikkel, de sikkel van het heiligdom. In zilveren sikkels. Zilver heeft altijd te maken met de prijs die voor de verzoening is betaald, maar de norm van de hemel, de heilige sikkel, de sikkel van het heiligdom, dat was de koers. En wie kende die koers? Nou, niemand minder dan de Heer Jezus, maar ook hij alleen. Wij gaan altijd zeggen, nou, valt wel een beetje mee, we kunnen wel een beetje regelen, iets regelen met God, een beetje sjoemelen. Nee, nee, de heiligheid van God was alleen door de Heer Jezus gekend. En hij kwam om aan die heiligheid, aan die geweldige norm van God te voldoen. En dat heeft hij gedaan. Meer dan dat. Er is nog een tweede offer, en dat is het zondoffer. Als je het probleem van je schuld kwijt bent, dan komt er een tweede probleem direct om het hoekje kijken. Want stel dat je vandaag al je schuld kwijt bent. En je springt een gat in de lucht omdat de schuld vereffend is. En je komt morgen weer bij iemand en je gaat weer je vergalopperen. Je zegt iets verkeerds of je had daar helemaal niet moeten zijn. Of je houdt je stil terwijl je had moeten spreken. Of je spreekt terwijl je had moeten stil zijn. Enfin, morgen kom je erachter dat je weer in de fout gaat. Dat er weer schuld ontstaat. Want er zit namelijk een soort fabriekje in jou die aanzet tot zondigen. Dat is het zondeprobleem in jou. De kerk heeft dat altijd de erfzonde genoemd. Dat is een moeilijke term. Maar men bedoelde daarmee, dat erf je, als je geboren bent, dan heb je het al georven. Dan zit je er al mee. Dus een babytje is geen blanco bladzijde. Nee dus. Het is een potentiële zonde. Oh, dat is een beetje raar, hè? Want ze zijn zo lief en zo schitterend en zo mooi en zo prachtig. En ze roepen mama soms in de dienst en ze doen van alles. Nee, maar toch, hè? Als, je moet je toch durven realiseren dat zo'n hele kleine tere baby, en dat is natuurlijk broos en kwetsbaar en lief en onschuldig, zo lijkt het ook echt. En toch is het niet zo. Er zit al een verkeerd geval in. Er zit al een soort fabriekje in zo'n baby. En die baby, dat fabriekje van die baby, zet aan tot zondigen. Er komt een moment dat ze gewoon nee zeggen. Weet je wel? Ja, dat is de koppigheidsperiode. Daar hebben we een mooi woord voor bedacht. Maar ondertussen, zo begint het wel. Ik wil wel zeggen, en maar even duidelijk maken, dat wij behalve onze schuld ook nog onze zondige natuur hebben. Jij en ik hebben behalve schuld naar God toe ook nog een verkeerd gedrag. We horen bij die oude schepping. En er moet een moment komen dat je opnieuw geboren wordt. Niet nog een keer, dat helpt niks. Opnieuw van God uit. En dat je leven uit God krijgt. Vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping. Is het oude voorbij gegaan. Maar de Heer Jezus heeft ook voor die zondige natuur van jou aan het kruis zijn leven willen geven. Deuteronomium 2 heeft jouw zonden gedragen in zijn lichaam op het hout. En die wilde voor jou tot zonde, tot de oorzaak van alle schuld, tot de oorzaak van alle zonde gemaakt worden. De Heer Jezus. Schuldoffer, zondoffer. Heb je nog maar twee gehad. Nou, als je die twee gehad hebt, dan zeg je, nou nog aan, ik wil, dan gaat het in de lucht springen. Nou, doe dat maar. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. vond fijn vanmorgen om de Heer te prijzen. Ik heb er wel genoten, het heeft me geraakt. Prachtig is het om te zeggen wie de Heer Jezus is en om te zien wat Hij is en dat je Hem mag bedanken. Nou, dat is het derde offer. Dat is het dankoffer. Nou, daar zit je al heel gauw, zou je zeggen. Alle schuld is vergeven. Je zondige natuur is weg. Ja, ik ben die nog wel. Maar God ziet mij in Christus aan, in het nieuwe. Helemaal in het nieuwe gestoken. Volstrekt een nieuwe schepping. Het oude is weg voor Hem. Ik ben schitterend, ik ben prachtig. En ik dank Hem. Dat kan haast niet uitblijven. Ik zei zo pas, het waren vijf offers. En als ik vanaf deze kant begin, dan is het schuldoffer, zondoffer, dankoffer. Toch, hè? Dan gaan we dus de Heer danken. Maar er zijn nog twee offers, die worden ook genoemd in de Bijbel, in hetzelfde Leviticus boek. En dat is het brand, nu ben ik even aan de andere kant, dat is het brandoffer en het spijsoffer. En dat zijn de moeilijkste. Die eerste twee die ik noemde, die snappen we, want het heeft te maken met onze eigen situatie. En dat voelen we ook aan, dat het echt zo is. Maar die andere kant, Gods kant van het offer, is zo moeilijk te begrijpen. Hoe zou ik moeten begrijpen dat de Heere God, Yahweh zelf, in het offer van de Heer Jezus, in zijn kruis lijden, in zijn gaan naar Golgotha, dat God daarin bijzonder is geëerd geweest. Nou, nee, dat kunt u niet menen. Hij is toch voor onze prut en voor onze schuld en voor onze narigheid. En hij werd miskend en ze hebben die steen weggeworpen. Ze hebben die steen niet gewild. We hebben daar uitvoerig aan gedacht vanmorgen. Hoe kan God daar eer in gekregen hebben? Nee, dat kunt u niet maken. Nou, daar zit inderdaad een hele grote hobbel. Maar het is wel waar dat God buitengewone eer gekregen heeft in het gaan van de Heer Jezus naar het kruis. En je moet je misschien de termen dan een keer eigen maken die je in het Oude Testament vindt. Dat, laat ik zeggen, in het algemeen de zond en de schuldoffers nooit op het altaar kwamen. Wel het vet en zo, maar dat is even een detail die niet onbelangrijk is, maar die laat ik nu even los. Maar dat die zond en die schuldoffers buiten de legerplaats werden verbrand. Daarom heeft ook de Heer Jezus buiten de poort geleden, zegt het Nieuwe Testament. Maar er waren ook offers die niet buiten de legerplaats, maar midden in de legerplaats op het altaar kwamen. Want het altaar stond aanvankelijk midden in de legerplaats. De tabernakel stond daar en alle stammen lagen eromheen, precies middenin. Stond dan het huis van God en in het huis van God stond het altaar. En daar werd het brandoffer elke dag op gebracht. En dat was voor God een aangename geur, een liefelijke reuk. En de Heere God rook heel graag dat wat dat brandoffer voorstelde. Wat zou dat betekenen vandaag? En ik neem me niet kwalijk, ik vind het moeilijk om in een hele korte tijd dit te zeggen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heer Jezus in de allereerste plaats, altijd in de allereerste plaats, niet aan jou heeft gedacht, is even slikken. Maar dat hij altijd in de allereerste plaats aan zijn God en aan zijn Vader heeft gedacht. En altijd dacht, Heer, wat kan ik u doen? Dat u eer krijgt. En dat u groot gemaakt wordt. Dat u bejubeld wordt. Dat u zichtbaar wordt. Daarom kon hij ook zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Heer Jezus heeft in de allereerste plaats altijd zijn God en Vader willen eren. Nou, dat roken ze graag in de hemel. Dat was een liefelijke reuk. Dat was een aangename geur. Dat was het brandoffer. Dat is moeilijk voor ons, omdat we bijna nooit aan dat element, aan dat aspect van wat vindt God daarvan toekomen. Wat heeft God daarin gezien? Wat heeft de Vader daarin gezien? We hebben het daar moeilijk mee, maar dat laat ik nu maar los, want dit is wel wat ik eventjes moet neerzetten, want er was nog een offer, dus behalve het brandoffer, altijd aangenaam voor God, was er nog een spijsoffer. Weet je wat, ik had een schuldoffer, ik had een zondoffer, ik had een dankoffer. We zeiden dank u wel, massaal, luid en duidelijk. En God had een brandoffer en hij had nog een offer. En daar waar deze twee voorbij zijn, biedt God vrede. Waar u dank u wel zegt, daar biedt God vrede. Ja, dat komt goed uit. Nou, dat was precies wat ik zeggen wil. Waar God vrede aanbiedt, daarom wordt het ook het vredeoffer genoemd, daar zeggen wij dank u wel. En dat vredeoffer, is nu eigenlijk de illustratie van het avondmaal. Daar waar God vrede aanbiedt, roepen wij, prijs de Heer, dank u wel. Dat is echt. Elke Israëliet, als die rein was, mocht van het vredeoffer eten. Elke gelovige die rein is, mag van het vredeoffer eten. Dus het is een hele duidelijke. Maar daartussenin zit een spijsoffer. Nu is 1 Thessalonicenzen 2 Paulus zijn verklaring over het spijsoffer, zoals hij dat zelf inhoud gaf. En als je dat erbij denkt, dan denk ik, oh ja, dan snap ik het. Het spijsoffer is het enige niet-bloedige offer. Alle offers waren bloedige offers, behalve dat ene, spijsoffer. Dat was van graankorrels, dat wordt in de andere vertaling in de NB, even kijken, nee, die andere vertaling, NBV, ik kom er mee in de war met al die termpjes, daar wordt het een graanoffer genoemd. En dat snap ik ook, het was van meelbloem, van fijn meelbloem. En daar werden soms koeken van gemaakt, of soms werd het in de pan gedaan, soms in de oven. Dat is een beetje verschillend. Leviticus 2, je vindt een enorme opzomming van, nou. En je denkt, nou, ik hoef toch nooit aan de oven te staan. Dat doet mijn man altijd, of dat doet mijn vrouw altijd. Dus daar bemoei ik me niet mee. Doe het eens een keer. Niet in je eigen keuken, maar gewoon in je binnenkamer. En vraag je eens af, wat zou dat spijsoffer dan vandaag betekenen? Nu, ik zeg het heel sumier en heel concreet misschien. Het is het leven van de Heer Jezus. Dus niet zijn sterven, dat is een bloedig offer. Maar zijn leven, dus dat wat hij liet zien in zijn leven op aarde. Is dat spijsoffer begonnen op Golgotha? Antwoord nee, dat is begonnen in de moederschoot van Maria. Toen is het begonnen. Toen is het lijden van de Heer Jezus begonnen. Toen is het offer van de Heer Jezus begonnen. Ik kan me ook niet indenken wat dat zeggen wil, dat iemand met zijn vader de meest diepzinnige gesprekken had in het bijzijn misschien van engelen of niet. Dat laat ik me even los, maar hoe dan ook, de allerwijste, de allerhoogste dingen werden daar gezegd en uitgesproken. En dan kom je in een baarmoeder, nou daar zit je dan. Nou, dan maar een goed gesprek voeren, met wie dan? Ik ga door hoor, maar hij sprak nog steeds met zijn vader, ook in die baarmoeder, dat geloof ik stellig. Nee, maar even, het is toch een vernedering, het is toch een overgang. Dan moet je in de troon zitten. Volgens Jesaja 6 staat de Heer Jezus in de troon, waar de engelen om de troon riepen, heilig. Nou ja, een en al glorie, schittering, alles trilde, alles beven. En dan laat je die troon even, die laat je dan tronen en dan ga je bij Maria inwonen en dan zit je daar in een vormeloze situatie. Dat mag ik zeggen met Psalm 139. De Heer Jezus. Nou, ik heb een moeite om een klein treetje naar beneden te gaan, om je een beetje te bukken. Maar als je je zo moet bukken. Nou, dan kom je in Bethlehem aan. Nou, dan mag je eruit. Nou ja, er is ook geen aangename kribbe. We hebben nu weer ontdekt dat zo'n kribbetje ongeveer geweest moet zijn, een stenen bak. Nou, dan lag hij daarin, kon er precies een babytje in. En ja, of die dieren daar nu wel aan gesnuffeld hebben, volgens de tradities wel en volgens de Bijbel niet zo precies. Maar en, hoe dan ook. Ja, en dan kom je in Egypte, want het was ook een beetje moeilijk, want Herodes wil je dan doden. En dan kom je in Nazareth, en hij wist heel goed dat van Nazareth gezegd werd wat wij misschien wel van Belgen denken, of wat ze in Engeland van Schotten zeggen, en wat ze in Duitsland van de Oostfriezen zeggen. Ik bedoel, het is eigenlijk een volk van niks daar in Nazareth. En daar groei je dan op, en daar ga je dan ook nog meewerken om brood te verdienen. Misschien was Jozef toen al overleden, en is hij gewoon de timmerman geweest. Heer Jezus, lieve broeder en zuster, ik wil ophouden met dit soort beeldjes, want je kunt het allemaal zelf invullen. De Heer Jezus was het spijsoffer. Zijn leven was één compleet offer. Van het begin tot het eind. En wat zegt de Bijbel nu? Als er een brandoffer is, dan moet dat altijd gepaard gaan met een spijsoffer. En als er een spijsoffer is, dan moet je het brandoffer er echt bij doen. Er was altijd een bijbehorend spijsoffer. Altijd. En dat voelen we ook aan. Aan het offer van de Heer Jezus op het kruis, waarin hij buitengewoon eer bracht aan God. En jouw prut en jouw verkeerdheid en jouw zonde ging vereffenen. Aan het kruis van de Heer Jezus is zijn leven vooraf gegaan. Dat was ook een compleet offer. Wij waren met de family in Timna Park en daar stond een model van de tabernakel. 1-op-1, dus waren grote. We hebben daar gekeken, dat wilde ik ook graag. Ik wist dat die daar stond en daar ga je dan een programmaatje voor maken ook. En er was een mevrouw die ons daar rondleidde, een mevrouw van een evangelische gemeente uit Eilat. Nog wat bekende namen en van groeten over en weer. Maar die mevrouw die vertelde iets dat door mij nog nooit zo opgepakt was. En dat was dat de Heer Jezus 3 jaar lang hier geleefd had. En ze vergeleek dat met het paascha, het paasoffer. Dat lam werd 3 dagen lang bekeken, op alle mogelijke manieren bekeken, of er een gebrek aan was. En na 3 dagen en een constatering dat er geen gebrek aan was, dan werd het paaslam geslacht. Zij zei, ze hebben 3 jaar naar de Heer Jezus gekeken en er was aan hem geen gebrek. En de constatering kwam van Pilatus. Die heeft tot 7 keer toegezegd, er is geen gebrek aan hem. Nou, dat trof me even. Ik had hem nog nooit zo haat, maar ik bedoel dat iemand zei, aan hem bekeert niks. En dus was hij geschikt om het echte, volledige, volmaakte paaslam te zijn. En dat is ook zo geworden. Maar zijn leven, aan hem bekeerde niks. Ik denk dat dat het punt is waar wij misschien wat meer aan moeten denken. Het is de discipel genoeg om te worden als de Heer, dat hadden we al een keer eerder in de Bijbelstudies. Het is nodig dat wij elkaar opbeuren en aansporen om het spijsoffer te zijn. Paulus zegt dit. God is mijn getuige. Ik wil dit niet. Ik wil niet iets voor mezelf. Ik wil niet meer naar hoge dingen streven. Ik wil niet mijn carrière voor opzetten. Ik wil de gemeente dienen. Ik wil mijn God, mijn Vader, mijn Heer Jezus, mijn Heiland dienen. En ik wil door de Heilige Geest gestuurd leven. Ik wil het spijsoffer zijn, waarin God vreugde vindt. Ik kan niet op het kruis voor jou, voor jullie gelovigen uit Thessalonica gaan voldoen. Dat kan ik niet. Maar ik kan wel mijn leven geven. En dat deed hij. En daarom was hij blij toen hij met zijn voeten in een gevangenis zat. Klem vast zat en geen kant op kon. Hij was blij. Hij was blij dat er leed te dragen viel. En de discipelen, anderen dan Paulus, hebben dat ook gezegd. Ze waren verheugd dat ze voor de Heere smaadheid mochten lijden. Ze hebben dus echt niet hun carrière gezien, niet hun belang gezien, maar hun Heer, hun Heiland, hun Verlosser willen eren. Ze willen dus het spijsoffer zijn. En dan wil ik proberen om dit helder te krijgen met een tekst uit Leviticus 23, waar het gaat over het wekenfeest. Wekenfeest is hetzelfde als Pinksterfeest. Op de Pinksterfeest is de Heilige Geest uitgestort. En u staat in Leviticus 23, ik ga het even met je lezen, misschien is dat wel verstandig. Leviticus 23. Vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat, dus daags na de Sabbat, dus gewoon op zondag, gaan tellen vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn, tot de dag na de 7e Sabbat, dus na 7 weken, na 50 dagen, 50 dagen tellen staat erbij, dan moet u de Heere een nieuw graanoffer, hier staat ook het woord graanoffer, een nieuw spijsoffer aanbieden, uit uw woongebieden, moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerste dingen voor de Heere. Dat is het kenmerk van het wekenfeest. Dat Israëlieten uit hun woonplaatsen, uit hun woongebieden, twee broden meenamen als een spijsoffer, een nieuw spijsoffer voor de Heere. En dat nieuwe spijsoffer was niet ongezuurd, was kennelijk gezuurd. Dat is helemaal nieuw hoor. Dit is echt helemaal nieuw. Gezuurd, maar wel aan het vuur prijsgegeven, zodat het zuurdeeg zijn werking niet meer kreeg. Je weet, als je gist in een deeg doet en je zet het in de oven, dan is de werking van gist ook over. Als je het laat staan, dan rijst het de pan uit. En dat is met zonde misschien ook wel zo. Zuurdeeg in mij, dat rijst de pan uit. Totdat je dat inderdaad gaat beleiden, aan het vuur gaat prijsgeven. Ik denk dat ik dat zo zeggen mag. Beetje diep, maar probeer het maar. Hoe ook, bij het wekenfeest werden er twee beweegbroden uit hun woonplaatsen, uit hun woongebieden meegenomen en aan de Heere aangeboden. En die waren gezuurd en gebakken. Een nieuw spijsoffer. Zal ik het anders zeggen? Toen de Heer Jezus hier op aarde was, was hij het spijsoffer. Nu is hij weggegaan. Dat is ook de taal van Leviticus 23, maar dat is even slikken. Maar je vindt het wel, je vindt het echt. Hij is als de eerste van de nieuwe oogst opgestaan en hij is naar de hemel gegaan. En nu worden wij aangesproken om uit onze woongebieden een spijsoffer te brengen voor de Heer. Uit houten een spijsoffer voor de Heer. Uit de omgeving, uit je eigen woonhuis, een spijsoffer voor de Heer. Een lofprijzing voor hem. Zoals de Heer Jezus continu een welriekende reuk voor zijn vader was. En iedere keer de hemel zei, maar dat is hem. Hoort hem. Zo moet het. Dat is het. Hij is het. Zo zal vandaag vanuit onze levens een offer voor de Heer mogen opstijgen. Nou, wat moet ik dan doen? Moet ik dan dit doen? Nou, dat staat er niet bij, nee. De discussies over, mag je daar wel geen televisie, mag je daar wel of niet een bepaald stukje kleding aan, of huisraad, of die hebben allemaal gehad, die lijstjes zijn al lang geweest. En iedere keer vallen we weer in dezelfde fout. Het gaat niet om je huisraad, of het gaat niet om wat je wel of niet aan mag. Het gaat erom dat er vanuit je hart een drive is, een verlangen is, om de Heer Jezus te eren. Een nieuw spijsoffer, uit je woonplaatsen, voor hem. Zodat God zegt, dat bedoel ik nou. Dat is het. Een nieuw spijsoffer voor de Heer. En daarover heeft Paulus het hier in 1 Thessalonicenzen 2. Het is een hele omweg. Maar ik wil het graag zo zeggen. Dat is mijn verlangen om dat zo te zeggen. Hij zegt, ik wil ook voor jullie er zijn. En God is mijn getuige. En ik wil mezelf wegcijferen. En ik wil alles opzij zetten voor jullie. Ik wil echt God de Vader laten zien dat ik het verlangen heb. Dat ik de intentie heb om die gemeente te dienen. Nou, nu ben jij aan de beurt en ik ook. Dat is op de Pinksterdag, op wekenfeest, waar de Heilige Geest werd uitgestort. Daar is het begonnen. Daar is de gemeenteperiode begonnen. En nu mag dat vanuit onze levens nu verder gaan. En dat is nu echt het geweldige van een nieuw leven. En Paulus zegt, en eigenlijk moeten jullie dat ook doen. En als jullie dat doen, dan is dat voor ons een blijdschap. Dan is dat onze erekroon. Dan zullen we daarvan de beloning, niet dat ik dat gedaan heb, zegt Paulus, maar het feit dat jullie dit overnamen van mij, deze insteek overname, is dan voor jou, voor Paulus zelf, ook nog een eerkroon, krijgt hij nog een keer als een stukje beloning terug. Ik wil het gewoon kort zeggen, lieve broeder en zuster, Paulus wilde graag spijsoffer zijn voor de Heere, en in die route was hij tot grote zegen. De Heer Jezus was spijsoffer, en in die route van op weggaan van moederschoot naar het kruis, in die hele route was hij tot grote zegen. En dat wil hij ook voor jou gereed maken. Dat jij in de route het nieuwe leven uit God geboren, in die route ben jij tot een grote zegen. Maar het moet wel jouw verlangen zijn om te zeggen, Heer, hier ben ik. En ik ben de eerste om met jou te zeggen, Heer, maar ik ben niet als Jezus. Ik heb een zondige natuur. Dat had hij niet. Ik ga verkeerde dingen zeggen of verkeerde dingen doen. Dan zegt de Heer, dat is goed, maar beleid het dan maar. En als je het beleden hebt, mag je weer opnieuw beginnen. Ik herinner me onze oude broeder die hier was, Dick van Keulen. De hele tijd terug, maar ik was hier ook toevallig. Die had het over de vuilnisdienst van de Heere God. En die zei dat de vuilniswagen van de Heere God 490 keer per dag langskwam. Dus als je iets hebt wat niet klopt, zet het dan alsjeblieft als vuilnis buiten. Hij bedoelde, dan mag je dat beleiden. En dan komt die vuilniswagen van de Heere God in die ruimte op, die neemt het mee. 470 maal 7 maal, 490 keer. Zo ongeveer heeft hij het geformuleerd. Dus als die vuilniswagen de straat uitrijdt, dan komt hij de andere keer komt hij daar weer aan. 490 keer per dag in jouw straat. Nou, dat is best een fikse. 490 keer per dag. Iedere keer mag je die vuilnis weer bij de straat zetten. En dan gaat het weg. Zo heeft hij het geformuleerd. En ik vond het nog aangenaam ook. Ik bedoel, ik vond het beeld is een beetje ludiek misschien, maar het is wel plastisch. Je kunt er misschien wel iets mee. Maar de Heere God wil dat de dingen die je dan verkeerd ziet in je eigen leven, dat je die beleidt, dat je die erkent, dat je dat ook zegt. Sorry, dat had ik niet moeten doen, of dat was fout van mij. En dan is het weg. En dan mag je opnieuw beginnen. Schitterend is het. Een nieuw spijsoffer voor de Heere. Gezuurd? Ja, ja. Ik zeg niet dat ik ongezuurd ben. Er zit nog steeds zuurdeeg in. Maar dat wat als zuurdeeg is gaan werken, dat heb ik willen beleiden. Dat heb ik ook mogen beleiden. En dat doe ik ook elke dag. Ik hoop ook dat u zo 1 Thessalonicenzen 2 gaan bekijken. Het wordt een mooi hoofdstukje over Paulus en de gemeente daar. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar naar 1 Thessalonicenzen 2 mogen kijken. Misschien met een flinke uitstap naar het spijsoffer. Dank u wel dat u ook weet waarom. En ik denk ook dat we dat op deze wijze kunnen begrijpen. Dat Paulus zo zijn leven wilde geven voor zijn Heer, maar ook voor de gemeente. En zo willen we ook elkaar opdragen aan u en aan uw genade. Zodat we leven voor u, Heer Jezus. En voor elkaar, Heer Jezus. En ook zo een spijsoffer zullen zijn. Een nieuw spijsoffer voor de Heere. Vanuit onze woonplaatsen. Vanuit deze gemeente. Ik wil u zo danken en eren voor 1 Thessalonicenzen 2. Amen.